Wij waren in Lucas 2, meer specifiek in Bethlehem, dat voor de gelegenheid de stad Davids genoemd wordt. Blijkbaar niet als titel, want het is de titel van Jeruzalem, elders in de Bijbel. Maar Bethlehem was natuurlijk toch de bakermat. Is dat een mooi woord voor een veld, een mat? Een bakermat. Het oorspronkelijke thuisgebied van Isaïe, dat wil zeggen het huis van David in de velden van Efrata, de velden van Bethlehem, was in de tijd David als jongeman de herder van de schapen. En daar speelde hij op zijn harpje. Ja. Ik heb laatst gehoord dat het eerste harp was waar hij op speelde. Maar daar moeten we het toch nog maar eens over hebben. Hoe dan ook, het is een plaats met een geschiedenis, uiteraard. En er staat ook dat het was omdat hij was, dat wil zeggen Jozef en Maria, beide waren uit het huis en geslacht van David. Ze waren daar naartoe om beschreven te worden met Maria, zijn, daar staat er, ondertrouwde vrouw. Ook daar hebben we het over gehad, want ja, zij waren getrouwd. Dat was het, dat is wat het woord betekent. Overal elders in de Bijbel, buiten de Bijbel, enzovoorts. We hebben het vorige keer gehad over dat het huwelijk nou eenmaal toch in hoge mate een wettelijke, dan wel wettische of wettige overeenkomst is. En wij hebben alleen geleerd uit de Bijbel dat deze twee weliswaar getrouwd waren, maar zij hadden elkaar niet bekend. Dus zo heet dat. Nou ja, zo heet dat in onze Bijbels. Maar zij waren getrouwd en dat betekent dat Jezus geboren werd in binnen het huwelijk van Jozef en Maria, zodat hij weliswaar de biologische zoon was van alleen maar Maria, maar de wettige zoon van Jozef en Maria. En zo staat het ook één hoofdstuk verder in Lucas hoofdstuk 3. Want daar staat in vers 23... En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, alzo men meende, de zoon van Jozef. Dat alzo men meende is een knappe vondst van de vertalers. Hoe ver kunnen wij het woord nomizos oprekken? Men maakte van de reguliere zoon van Jozef en dus zoals men algemeen beschouwde. Maar dat is niet wat het woord echt betekent. Nomizos komt van het Griekse woord nomos en dat is wet. Dus het had moeten zijn de wettige zoon van Jozef en dat was hij ook. Dat wil zeggen daarmee ook erfgenaam. Daar gaan we het verder niet over hebben. Wel over dat wij in Lucas 2 lezen dat het geschiedde als zij daar waren, in vers 6, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat staat er met een paar woorden. Een bevalling is niet makkelijk, hebben ze mij verteld. Ik spreek er maar heel afstandelijk over. Dan zie ik al die vrouwen zie ik glimlachen of grijnzen of van geweld. Maar er staat maar gewoon, en zij baat haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dat het haar eerste zoon is, ja, dat is waar, maar dat staat er niet. Zo mag je het dus ook niet lezen. Er staat eerstgeboren zoon. Nou, ga ik daar niet uitgebreid op in. Dat was het niet van plan, dat kost een heleboel tijd. Maar het woord eerstgeboren, prototokos, heeft dezelfde betekenis, althans in de Bijbel, als monogenes. Want proto betekent eerste. En mono van monogenes betekent, dat weet u, enige. Dan is het er maar één als het mono is. Tokos, dat weten alle, allen die enig Maleis kennen, weten wat dat betekent. Tokos, dat is een toko. Dat is waar je van alles krijgen kunt. Dus proto-tokos is de eerst verkregene. Een toko. Tokos. De eerst verkregene. En de monogenes, genes, dat komt, dat kennen we allemaal van generatie en van genereren, een generator en wat het maar is, voortbrengen. En van genus is natuurlijk wording. Dus monogenes betekent enig, weet ik het. En de andere betekent eerste, proto, wat het maar is. En deze woorden, dit zijn alternatieven, dat zijn noodgrepen ter vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuwse begrip Bechor. Want dat woord Bechor in het Oude Testament wordt via de Septuagint vertaald met prototokos of monogenes of gewoon meteen naar het Nederlands eerstgeboren of enig geboren. En als we het woord Bechor tegenkomen in Genesis menigmaal en later in de Bijbel natuurlijk ook, dan verstaat er in onze Statenvertaling iets als eerstgeborene of eerstgeboorte. Wij maken er ook nog van eerstgeboorterecht. Dat woord recht staat dan niet erbij in de Bijbel, maar in ons taalgebruik dikwijls wel. Maar we maken er maar wat van in werkelijkheid. Of het nou Nederlands is of Grieks of het ene of het andere woord, het betekent altijd de erfgenaam. Degene die alle rechten en plichten van de familie meekrijgt. Of misschien moet ik het nog anders zeggen. Het is degene die op alle manieren de familie in rechten kan en mag vertegenwoordigen. Dat is de eerstgeborene. U weet wel, in onze Nederlandse koninklijke familie is Willem-Alexander weliswaar niet de oudste, maar hij is wel de eerstgeborene, hij is de begoer, hij is het hoofd van de familie. Zo is dat. Van andere koninklijke families weet ik het niet. Maar een beetje de adellijke familie heeft een hoofd van de familie. En die gaat over het familiearchief, zal ik maar zeggen. En die moet goedkeuring geven aan alle huwelijken die binnen of buiten de familie gesloten worden. Doe maar. Zo gaat dat. Hebben jullie nog tot zover? Dat is de eerstgeborene. En wat Israël betreft, dat weet u ook, dat is leuk, dat kan ik dan meteen ook maar weer even vertellen. Voordat het later op de dag toch te sprake komt, denk ik. De eerstgeboorte werd doorgegeven van Abraham naar Isaac en niet naar Ismaël. En van Isaac naar Jacob en niet naar Esau. Niet naar de ouderen, maar in dit geval naar de jongeren. En van Jacob werd het, dat is iets moeilijker, want die had 12 zonen. En bij nadere telling 13. Maar goed, die gaf zijn eerstgeboorte door, want de erf later bepaalt wie erft. Heb u dat? Nee, wij hebben de regels volgemaakt. We hebben alle regels ook voor de koninklijke familie. Wie er dan de eerste erfgenaam van de troon is. Dat ging vroeger niet zo. Dat ging gewoon per testament. En tot vandaag maakt men ruzie over het testament van Frederik Hendrik. Want als dat anders uitpakt, dan is een of andere Duitser nu koning van Nederland. De prins von Diet of zoiets. Weet ik veel, ik heb het niet helemaal goed bijgehouden. Althans, ik heb het niet hier bij me. Maar Want die had nog over, Frederik Hendrik had over zijn graf heen en over zijn dood heen nog bepaald van als in de toekomst ooit geen mannelijke erfgenaam is, dan gaat het alsnog naar mijn andere dochter en dan ja, de erfgenaam van. En op een gegeven moment waren er geen mannelijke erfgenamen van toen de familie een koninklijke familie was in Nederland. En toen, ja, toen... ging het toch naar Wilhelmina, maar er was in Duitsland al iemand die zich warm liep, hoor. Van, nou ga ik koning van Nederland worden. Heb u dat? Dat onttrekt zich aan alle regels. Dat is gewoon het oude idee van het volk, het land, is het eigendom van de koning. Die het hoofd is van de familie en dus van het hele land, enzovoort. En hij bepaalt naar wie het vererfd wordt. Zo gaat dat, zo ging dat, enzovoort. Kortom, Jacob kreeg eerst Ruben, want het had zo'n heel kerkorgeltje, weet u wel, zo'n van groot naar klein. En eerst komt de oudste, en dat is Ruben, Genesis 49. En die zegt, ja, je bent een leuke jongen, maar je bent onbetrouwbaar, dus je krijgt de erfenis niet. Jij zei het niet. Lees het maar na, in Genesis 49, jij niet. Daar hebben ze in Frankrijk nog spijt van, maar dat doet er nou niet toe. Maar verongelijkt zijn ze nog steeds. Ruben, nee, dat is zo, maar toe maar. Ruben was het niet en Simeon niet en Ruben, Simeon, Levi niet. Levi kreeg later, niet via Jacob, maar kreeg later via Mozes en Aaron het priesterschap toebedeeld. Wat eigenlijk bij het eerste geboorterecht hoort. Maar ik kreeg alleen priesterschap, Levi. En daartoe werden alle eerstgeboren in Israël gelost. Weet u dat ook nog? Kent u die geschiedenis? De Bijbel is mooi. Al die eerstgeboren uit al die families die werden geteld, waren er zoveel. En ze werden vervangen door precies zoveel levieten, priesters uit het huis van Aaron. Zeker wel. En er schoten er een paar over, er moesten dan vrijgekocht worden, staat er allemaal precies in. Maar het is iets van het eerstgeboorterecht, maar het ging naar Levi, dat was het priesterschap. En het koningschap, dat is eigenlijk het eerste waar je aan denken moet bij eerstgeboorterecht. Wie erft de troon? En dat ging naar Juda in Genesis 49... Juda is een leeuw, weet u nog? Ja, en de scepter zal van Juda niet wijken en wat het maar was, enzovoort. Maar het eerste geboorterecht, sek, zonder de priesterschap en zonder het koningschap, ging naar Jozef en over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm, maar met terugwerkende kracht dan naar Jozef, want zo staat het er. Een hoofdstuk eerder, in Genesis 48... Jacob zegende de zonen van Jozef. Hij verwisselde ze ook naar al oud gebruik. Efraïm en Manasse werden verwisseld in Manasse en Efraïm. Van links naar rechts bedoel ik. Ja, ze werden verwisseld en alzo zegende Jacob Jozef, staat er dan. Jozef. En via Jozef Efraïm met Manasse als reserve, zodat de stam van Efraïm in Israël de stam is die... Nou, wat heeft de eerstgeborene dan nog over? Als hij geen priester is en geen koning. De naam. De titel. Dat zei Jacob trouwens ook. Hij zegende die jongens van Jozef en zei dat in hen mijn naam genoemd worden. Dus de naam Israël hoort thuis bij de stam van Efraïm, niet bij Juda, niet bij het Joodse volk. Hij hoort thuis bij Efraïm en dat staat ook zo in Jeremia 31, want daar staat Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Nou, daar staat ik ben Israël tot vader, zo staat het er, en Efraïm is mijn eerstgeborene en de rest van het hoofdstuk gaat bijna uitsluitend daarvoor en daarna over Efraïm. Heb u dat nog? Niet over Juda, niet over het Joodse volk, over Efraïm, want dat is de erfgenaam van de naam Israël. In de loop van de geschiedenis wordt dat enigszins problematisch, vandaar dat de verwarring bestaat tot in onze dagen. Maar dit is hoe het in de Bijbel geregeld is. De eerstgeborene, de erfgenaam. Nou ben je hier in Lucas 2, maar niet in een stalletje met een os en een ezel. Ik durf bijna niet te zeggen, want ja, het is zo weer kerst. Maar goed, maar je bent dan niet meer in een stalletje met een os en een ezel. Je bent hier bij de Israëlitische koninklijke familie uit het huis van Juda. Meer specifiek zelfs uit het huis van David. Dus je bent bij een prins en een prinses, laat ik het zo maar zeggen dan. Jozef en Maria. En dan krijgt Maria een zoon. Zij baarde niet maar haar eerste kindje. Zij baarde haar erfgenaam. En daarmee die van haar man. Ik weet niet of ik daarop moet ingaan. Misschien dat ik dat later doe dan een keer. Nog. Maar in ieder geval, wat geboren wordt, is dus zoon van David. Want zo heette Jozef in Matthäus 1. Jozef, gij zonen Davids. En hier heet dus Jezus, gij zonen Davids. Ik kan niet missen. Dat is de erfgenaam. Waar nog iets anders aan vast zit, maar dat komt later in dit hoofdstuk. Dat is namelijk in vers 23. Oh ja, er staat tussen haakjes in mijn Bijbel. Maar goed, gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent. Als je het naleest in het Oude Testament, dan is het al wat de baarmoeder opent. Maar het is natuurlijk allemaal hetzelfde, hè? Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heren heilig genaamd worden. Dit is de verkorte versie. Maar men zou het opzoeken in met name Exodus en daarna in Numeri. Maar die teksten staan er in uw Bijbel ook wel bij. Het idee is dat het gaat om de eerste die geboren wordt uit de vrouw. En dat is de Heer heilig. Dat wil zeggen, dat moet aan de Heer gewijd worden. In de tempel. Nou ja, die was er oorspronkelijk nog niet natuurlijk in de dagen van Exodus en Numeri. Maar die zou aan de Heere gewijd moeten worden. Eventueel gelost. Daar moet er voor betaald worden. Zo van, het is voor de Heer, maar we gebruiken het zelf. En dan moet er betaald worden. Dat verhaal is dat. Maar al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heere. En dat is een belangrijk gegeven. Vele malen herhaald trouwens in de Mosaïsche wet. En dat geldt niet alleen voor al wat mannelijk is en wat de baarmoeder opent. Dat wil zeggen de eerste kind, mannelijke zoon van de vrouw. Maar het geldt ook voor alle eersten. Dat wil zeggen ook de eerste vruchten van de oogst. Heb je dat nog? Om reden dat er wordt gerekend dat God de wasdom geeft. Met dank aan 1 Korinthe 3 is het, geloof ik, voor de uitdrukking. God geeft de wasdom, dat wil zeggen dat is het werk van God. Dus de eerste vrucht daarvan komt God toe. Dat is een klassiek gegeven, ook buiten de Bijbel. Dat men het eerste resultaat van de oogst of van de arbeid of wat het maar is, offert. Dat wil zeggen, God of de goden aanbidt. De mens schijnt toch rond te lopen met een soort schuldgevoel van, ja, we hebben dat niet zelf gedaan, dat zijn hogere krachten geweest, dus we bieden het maar aan en we zeggen dank u wel. Zoals ik heel dikwijls tegenkom, mensen zeggen dat ze dankbaar zijn. En waarvoor, aan wie dan? Mensen zijn dankbaar dat ze net zo oud mogen worden als ik, zal ik maar zeggen. En dan, aan wie danken ze dat dan? Of dat ze de voetbalpool gewonnen. Bestaat dat nog, voetbalpool? Bestaat dat nog? Diederik weet ervan. Oké, ja, volgens Diederik wel. Bestaat nog, enzovoort. En dan zijn ze dankbaar, of weet je veel wat. En er zijn ook stokongelovige mensen. Ze houden ook een dankdienst of een dankbijeenkomst voor iemand zijn leven. Wie danken ze daarvoor? Toch? Nou ja, alles in deze wereld komt ergens vandaan. En dat is niet maar de natuur die zelf wat voortbrengt. Het is God die de wereld geschapen heeft. Ja, die ook de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft voor al wat er in mis is. En die ook beloofd heeft daar wat aan te doen. En daar kunnen wij ook deel aan krijgen. Enzovoorts, hè? Zo is het toch. Maar goed, het eerste, al het eerste, dat is in de wet geregeld. Al het eerste is voor de Heer. Maar niet zomaar het eerste, want als het eerstgeboren kind een meisje is, dan telt het niet. Het meisje telt wel, maar het telt niet als eerstgeborene voor deze wetgeving. Al wat de baarmoeder opent, al wat mannelijk is. En de baarmoeder opent. En dat komt omdat die wetten die we in de Bijbel hebben, aan de ene kant een soort logische basis hebben. In het algemeen vallen die wetten redelijk goed te verdedigen. Op grond van gezond verstand en de menselijke ratio, zal ik maar zeggen. Ik heb het net geprobeerd. Dat eerste is voor de Heer. Maar veel belangrijker waarschijnlijk voor ons is dat al die wetten op een of andere wijze geestelijke waarden, waarheden uitdrukken. En het idee van dat al wat mannelijk is en geboren wordt uit de vrouw gewijd moet worden aan God, dus voor God bestemd is, is echt niks anders dan een uitbeelding van wat de gemeente voor een ding is. Dat is die mannelijke zoon die geboren wordt en die dan weggerukt wordt tot God en zijn troon. Kortom, dat is een beeld van de gemeente uit onze dagen. Zij baarde een mannelijke zoon. Kijk, hier in Lucas staat het er niet bij, maar ik dacht dat we Matthäus 1... Hebben we Matthäus 1 besproken, toch? In onze reeks over rondom kerst. Matthäus 1, ja, ik geloof het wel, ja. Over de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Jozef. En daar staat bij dat dat is de vervulling van wat geschreven is in Jesaja 7. Ik zal u een teken geven, namelijk de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gezond zijn enzovoorts. Dat kent u, hè? Daar heb ik uitgelegd dus dat dat een teken is. Dat wil zeggen, de geboorte van Jezus, volgens Matthäus 1, is een teken, want dat staat al in Jesaja 7. Het is een teken, en waarvan is het een teken? En het antwoord is van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Die wel aan de man behoort, maar waarbij dat huwelijk nog niet geconsumeerd is, heet dat. Dus de vrouw die de man niet heeft. Ik heb het dus gewoon weer over Efraïm, de eerste geboren uit Israël. De 10 stammen van Israël namelijk. Daaruit wordt de gemeente geboren. Dat is officieel, dat is de juridische lijn. Hoe het er aan de buitenkant uitziet, ja, de buitenkant ziet er soms anders uit dan de binnenkant, om zo te zeggen. Maar dat is de gang van zaken. En dat vinden we hier dus net zo goed terug. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Maar de geboorte van die eerstgeboren zoon is een beeld van de geboorte van de gemeente van eerstgeborenen, die dus inderdaad in de hemel is opgeschreven. Dat is Hebreeën 12, waar dit staat, letterlijk. Hebben die nog? En daar ben ik helaas erg vooruitgelopen. Omdat dit natuurlijk hoort bij Lucas 2, vers 22. 23 en 24. Waar na de wet van Mozes brachten Jozef en Maria Jezus te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Ziet u? Maar ja, wat daar gebeurt, is natuurlijk toch een uitbeelding van de presentatie van de gemeente. Compleet en wel. Als je dat opname van de gemeente wil noemen, vind ik dat ook goed, hoor. Ik zou het zelf niet zo specifiek zo noemen. Het gaat erom dat de gemeente een volk is voor zijn naam. Gods eigendom. Wij zijn de gemeente Gods, zegt de Bijbel. En het huis Gods. En wat voor termen er maar voor zijn. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Historisch betekent dat ook, en ook juridisch, dat hij aanspraak kan maken op de troon van David. In Jeruzalem. Maar goed, dat blijft een omstreden zaak natuurlijk. Aangevochten zaak ook in de volgende hoofdstuk in de geschiedenis die wij hebben in de Bijbel van Jezus. En het eindigt met Pilatus die dan vraagt, bent u een koning? Bent u de koning der Joden? Bent u een koning? Nou, dat blijft dan in het midden. Voorlopig niet, zei de Heer. Hij zei trouwens ook hier niet. Maar niet hier, niet van hier. Nu. Dat wordt later uiteraard wel. En dat moet er uiteraard nog komen. Maar hier gaat het wel om de grondrechten van het een en ander. Waar nog iets anders bij komt. En ik neem aan dat ik dat ook verteld heb. Maar dat zal wel een jaar of langer geleden zijn. Dat het erfrecht van Jezus op de troon loopt via de lijst van erfgenamen in Matthäus hoofdstuk 1. En ik zeg het maar weer in alle oprechtheid. Mijn zinzins is dat de lijst van de afkomst van Maria. En dat zeg ik met nadruk, omdat ik nog nooit ergens in een of ander handboek dit gevonden heb. Men maakt er altijd van, het is de geslachtslijst van Jozef. En die van Maria is dan in Lucas 3. Ik moet u zeggen, mijn zin is het totaal andersom. Per slot, Maria wordt genoemd in Matthäus 1. En dat daar de erfenis toegeschreven wordt aan Jozef, is, om wat erbij staat, de man van Maria. En zo gaat dat dus. Want dat is ook wettig volgens het Oude Testament. Het erfrecht loopt wel degelijk via de vrouw, eventueel. Alleen als het gaat om de troon, dan wordt het haar man. Want man en vrouw waren vroeger gelijk. Dat wil zeggen, de man was het hoofd der vrouw. En de vrouw wordt ondergeschikt geacht aan de man. En dus als de vrouw dan het koningschap erft, is haar man dus in de praktijk de koning. Dat is de gang van zaken. En zo gebeurt het dus ook. Hebt u die? En dus is het belangrijk, het is een zoon van Maria, het is wel de volgende generatie, dat gaat wel via haar. Zie? Alleen in de lijst wordt de naam van Jozef dan opgenomen. En in Matthäus staan ze de namen dus allebei. Dat is in Lucas niet het geval overigens. Daar vind je de naam van Maria niet. In Lucas 3 wel die van Jozef en zo. Dat is volkomen logisch als je het mij vraagt. Dieper ga ik daar niet meer op in. Dat heb ik al een keer eerder gedaan, dus dat ga ik nog niet meer doen. Maar het is het belang van de uitdrukking eerstgeboren. Niet zo van, ze had nog geen kinderen en dit is de eerste. Daar gaat het niet over. Het gaat erom wie de erfgenaam wordt. Het gaat namelijk om de rechten en daarmee eventuele plichten. De rechten van Jezus. U moet onder alle omstandigheden bedenken dat Jezus de rechtstreekse wettige erfgenaam is, niet maar van David, maar zelfs van Adam, als zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. Dat is de schuld van de Septuaginta eigenlijk, want die hebben dat gedaan naar het Griekse. Anthropos, de zoon van de Anthropos. Dan hebben ze Adam vertaald met mens. Maar Adam betekent niet mens, Adam betekent rood. Misschien dat de mensheid Adam heet, omdat de stamvader Adam heet, dat kan. Maar daarmee mag je de naam nog niet vertalen met mens. Maar dat heeft de Septuaginta wel gedaan. En zo komen we dat in het Grieks dus ook tegen. De zoon des mensen, zoon van die ene, want het is enkelvoud, des mensen. Ja, mannelijk, tweede aantal des mensen. Maar het is de zoon van Adam. Dat is wat het betekent. En dat is van belang, want het betekent dat als zij daar de directe erfgenaam van is, dan is zij de rechthebber op de troon over de hele aarde. Want Adam zou de aarde onderwerpen onder Gods gezag. Ja, bij de gratie Gods. Koning bij de gratie Gods, zeker wel. Hij zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En dat recht, die opdracht, die plicht, komt dus inderdaad bij Jezus terecht. In zijn dagen was het bij David. En die vroeg zich af, vertwijfeld in Psalm 8, van ja, maar ik ben het niet. Dus het moet iemand van zijn zonen zijn. Psalm 8. Wie is de zoon des mensen dat je hem bezoekt? Ik ben het niet. Wie dan wel? Nou ja, de Heere onze Heere. Hebreeën 2 zegt, naar aanleiding van die psalm, dat is Jezus. En zo is het maar net. Dat gaat via dit erfrecht. En dat is het idee. En dat niet alleen. Op basis van dat erfrecht is hij niet alleen de rechthebber op de troon over de hele aarde. En feitelijk de hele schepping, maar. Doe maar. Over de hele aarde en dus de mensheid. Maar op diezelfde grond had hij het recht om uw en mijn schuld te betalen. Dat is het recht van de goel, de losser, het hoofd van de familie. De erfgenaam van de titel, het hoofd van de familie, heeft het recht om de hele familie, dan wel alle leden ervan individueel, in rechten te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, als er een beschuldiging uitgesproken wordt tegen een lid van de familie, heeft het hoofd van de familie het recht om in zijn plaats voor de rechter te verschijnen. En dat niet alleen, maar ook de schuld te betalen. Ook als die schuld zou betekenen de doodstraf. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is de goel. Hij heeft ook het recht trouwens om zijn familie te wreken. Als zijn familie in litten van iets wordt aangedaan, heeft hij het recht om vergelding te eisen. Vandaar dat we het woord goel weliswaar vertaald gewoonlijk met losser, maar soms met bloedwreker. Want ja, het is dezelfde functie. En dat is de juridische grond voor het verlossingswerk dat de Heer Jezus volbracht heeft in wat wij dan noemen zijn eerste komst. Waarvan hij zei, de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat neemt niet weg dat wij hem alsnog dus verwachten logischerwijze om gediend te worden. Als de koning. Zijn werk was niet af. Er zit nog een fase aan vast. En ter voorbereiding daarvan, van zijn komst om gediend te worden, verzamelt hij zich eerst een hemelsvolk voor zijn naam. Een goede reden daarvoor is dat er in de hemel dan ook inderdaad een vacature ontstaat, omdat er allerlei volk uit de hemel nedergeworpen zal worden. Op aarde. Nee, daar maken ze nu al films over. Ik kijk ze nooit, want ik vind het stom, vervelend. Bovendien, er komt vanzelf 7 minuten reclame en dat is voldoende om mij weg te jagen. Dus dan ben ik weer weg. Maar over die aliens, weet u wel, die dan ergens uit de ruimte van een andere wereld komen enzovoorts. Ik vind het wel grappig, want ja, als je vroeger geloofde, in mijn jeugd geloofde dat zoiets bestond, dan werd je opgenomen in Veldzicht. Waar het maar was dan, waar je op Zuid-Laren? Ja, oké. Okay. Nee, goed. En tegenwoordig, als je zegt dat je niet gelooft dat het zo is, word je opgenomen in Veld. Nou, Veldzicht bestaat niet meer, geloof ik. Ik weet het niet zeker. Ik hou het niet bij, maar. Toen maar. Maar zoiets. En inderdaad, binnenkort komt er inderdaad zo'n lading van dat volk naar de aarde. Dat is niks bijzonders, dat weten wij al heel lang. Want de Bijbel zegt dat. Dan wordt de duivel en zijn, zijn personeel, ja, wordt uit de hemel geworpen naar de aarde. Die komen hier echt. En dan zult u zeggen, er zijn er wat lege plaatsen in de hemel. Dan zeg ik, nee, want daar gaan wij naartoe. Dan zijn wij vertrokken. Dat is grappig, hè? Ja, het is fenomenaal natuurlijk. Het is fenomenaal. Het is ook onvoorstelbaar. Wie verzint zoiets? Nou, niemand. Het staat gewoon in de Bijbel allemaal. En ik geloof nou helemaal wat er in de Bijbel staat. Dat is de zin van onze tegenwoordige tijd. Nou ja, de laatste pakken bij 2000 jaar bedoel ik dus. Hè, want dat is de tegenwoordige tijd waarin God de heidenen bezocht heeft. Niet de Joden, maar de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Waarbij hij de zaligheid gegeven heeft aan een ander volk, want hij heeft het van Juda weggenomen, en aan een ander volk, en dat zal vrucht dragen. En dat zijn wij. Die vrucht bedoel ik. Die gemeente. Dat is wat de gemeente is, in werkelijkheid. Geroepen voor een hemelsvolk. Gemeente van eerstgeborenen. En daaruit volgt logischerwijze de opname van de gemeente, zeg ik voor die man die zei, ik heb de laatste 2 jaar de Bijbel bestudeerd met betrekking tot de opname van de gemeente en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet bestaat. Hè? Hoe die man heet, dat durf ik niet te zeggen. Dat, nou ja, dat durf ik wel, maar ik ben een aardige man, dat weet u. Ik ga dat niet vertellen. Ja. Wij zingen trouwens liederen die hij geschreven heeft. Het is niet Johan Bos trouwens, maar en ook niet Adderwegen. Het is iets verder weg, maar we zingen zelfs liederen van die man. Dus ik ga dat u niet vertellen. Maar ik vind het wel tamelijk absurd natuurlijk. Dus je weet, je moet ook niet studeren, zoeken naar opname van de gemeente. Je moet leren wat de Bijbel leert over de gemeente als zodanig. En wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan altijd met mijn vaste uitdrukking. Dan is de opname van de gemeente een vanzelfsprekende zaak. Gemeente van eerstgeborenen. Wat moet ermee gebeuren? Moet in de tempel gewijd worden aan God. Die neemt het tot zich. Toch? En ook als het hier blijft, blijft het zijn eigendom. Eerstgeborene. Maar ze zijn dragers van de titel. Welke? Heerser met God. Vandaar dat er voor ons tronen gezet worden in de hemel. Of wist u niet dat wij de wereld zouden oordelen? Ik citeer nu letterlijk uit 1 Korinthe, hè? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Ja, dat zullen wij, ja. Nee, zeker. Ja, dat is onze hemelse positie. Dat is het eerste geboorterecht. En natuurlijk, Jezus zelf, sinds zijn opstanding, is geworden de eersteling. Dat is een synoniem voor de eerstgeboorte. Maar goed, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Dat is ongeveer het ene laatste vers of zo van Efeze hoofdstuk 1. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en al naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Zodat als Christus komt om te regeren, dat wil zeggen zijn eerst geboorterecht te activeren, te implementeren, kortom op te eisen, met dank aan Psalm 2, opeisen. Eis van mij en ik zal u geven, staat daar. Hè? Als hij komt, komt hij met zijn. Met wie komt hij dan ook alweer? Daar hebben we het later vandaag over. Dat moet ik even voortmaken. Maar dan, ja, dan komt hij met heel zijn gemeente. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden. Wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, schrijft Paulus in Colossenzen 3. Zie? Eerstgeborene, niet over dat woord heen lezen. Eerstgeborene, de begoel, de erfgenaam. En dan staat er, en zij wond hem in doeken. Dan vertellen ze je bij gelegenheid, ik weet niet wie je dat vertelt dan, maar dan, bij gelegenheid vertellen ze dan dat dat een teken is van armoede. Arme kind had geen kleertjes. Maar ja, er waren nog 6 kinderen onder mij in het gezin waarin ik geboren ben en grootgebracht. En ik weet wat ze met baby's doen hoor. Die werden gewikkeld in doeken. En na een paar uur werden die doeken dan weer verwisseld. En dan moest ik de oude doeken uitspoelen in de Oude Rijn. Op de grens van het Romeinse Rijk, denk ik altijd tegenwoordig. Achter het huis, vlak voor de sluis, in Bodegraven. Oh, wat vies. En dan moesten we uitspoelen in de Rijn. U zult zeggen, dat is vervuiling van het water. Zeg, nou, dat valt er mee. Alle toiletten in de hele Bodegraven kwamen uit op de Oude Rijn. Daar zwommen wij ook in trouwens, als het mooi weer was. Ja, echt. Nou ja, ik zal u de details besparen. Maar wikkelen in doeken. Ja, zeker, met veiligheidsspelden links en rechts. Ik zie het bijzondere daar niet van in, dat het kind in doeken gewikkeld werd. Bovendien, als je in die landen de grote mensen ziet lopen, dan, die zijn toch ook in doeken gewikkeld, met zo'n kleed om zich heen. Heb je wel eens een foto van Jezus gezien? Nou ja, ik bedoel, een tekening. Een tekening, een film of zo. Dat is toch altijd met zo'n laken om zich heen gewikkeld zo. Hè? Ik vraag me nog steeds af wat er geworden is van dat kleed zonder naad geweven. Want dat zie ik dan nooit op die tekeningen. Maar ik heb er een paar gemist waarschijnlijk. Maar goed, in doeken gewoon. Nee, weet u wat bijzonder is? Nou, wat is er bijzonder aan? Dat het hier staat. Onder de historie, er staat er net zoiets. Haar eerstgeboren zoon, daar heb ik een prachtverhaal opgehangen, toch? Over, dat is de erfgenaam van Adam, de grote koning, de koning der koningen, de heer der heren, de grote verlosser en zaligmaker, en buiten hem is niemand, enzovoort. Geweldig, dat is onze zaligheid, hoofd van de gemeente, en is dan straks komen in heerlijkheid. En dan staan ze wikkelden hem in doeken. Hij kreeg een luier om. Kom op, zeg. Waarom staat dat er? Omdat die doeken veronderstelden dat het ging om linnen. En linnen is van oudsher in de Bijbel, binnen de Mosaïsche wetgeving enzovoort, de kleding van de priesters. Die mochten geen wol dragen. Vandaar de doeken. En de aardigheid ervan is dat wij die doeken. Ja, iemand vraagt dan dezelfde doeken. Dan zeg je, nou ja, kom op. Dat wij die doeken weer tegenkomen als de Heer lang verdwenen is. Want het enige wat men nog van hem vindt zijn de doeken. In het graf. Heb je dat? De doeken. Waarom? Omdat ze een uitbeelding zijn van het priesterschap van Christus. Dat wil zeggen, niet het priesterschap naar de ordening van Aaron. Mind you, je komt soms in commentaren, kom je nog wel eens tegen. Het Aaronitisch priesterschap van Christus. Dat, ik ga u nou niet vertellen hoe men daarbij komt. Ja, dat komt omdat men het werk van de Heer ziet als een offer dat hij als priester gebracht heeft. Maar ja, dus dan moet hij priester geweest zijn. Maar hij was geen priester toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha en daarvoor ook niet. Want, en ik citeer Hebreeën 7, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. En dan in hoofdstuk 8. Indien hij op aarde waren, zou hij geen priester zijn. Er zijn priesters op aarde, maar niet Jezus. Priester werd hij pas namelijk in zijn opstanding, toen tot hem gezegd werd, zelfde Hebreeënbrieven over de priesterschap, zelfde Hebreeën. Hij werd pas priester toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want toen werd ook tot hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het een was uit Psalm 2, de ander was uit Psalm 110. En die twee teksten worden samen enige malen in de Hebreeënbrief geciteerd. Hebben u dat nog? Dus als de Heer een offer heeft gebracht als priester, dan moet hij dat gedaan hebben na zijn opstanding. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Alleen, ja, dat is niet bekend, maar dat is nou juist het probleem. Zie, dat komt daarna pas. Maar de doeken, het linnen, is de uitbeelding van zijn priesterschap. Want zijn geboorte is een uitbeelding van zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen van zijn opstanding uit de dood. En daarmee eigenlijk ook van zijn wederkomst. Hè? Want hij komt pas als de opgestane. Hij zal pas als de opgestane verschijnen in zijn wederkomst. Dat hij op petit comité verschenen is onder zijn discipelen. Oké, 500 op één keer is toch wel wat veel. Maar uiteindelijk niet, het is maar weinig. Het was officieel niet in het openbaar, want het waren uitsluitend genodigden. Dat weet u toch, hè? De discipelen werden genodigd om te verzamelen in Galilea en daar zou de Heer aan hen verschijnen. Dus het blijft petit comité, heet dat, hè? In een klein gezelschap. Niet in het openbaar. Dat komt pas in de toekomst. Bovendien, als die eerstgeboren zoon een beeld is van de gemeente, van de wording van de gemeente, wel, ja, dat komt pas in de toekomst. Maar dan ziet u dat zijn geboorte meteen een beeld is van zijn opstanding en wat er verder volgt. Dat is met al die details zo. Het betekent bovendien ook dat niet alleen de Heer Jezus zelf beschouwd moet worden als priester. Wij kunnen dat makkelijk zeggen omdat de Bijbel zelf zegt dat hij dat is, sinds zijn opstanding en niet eerder dus. Maar het betekent ook dat het priesterschap dus in een en dezelfde moeite wordt doorgeschreven aan ons, aan de gemeente. En dat kan ik ook makkelijk zeggen, want van ons wordt geleerd dat wij geworden zijn priesters. Dat wij als levende stenen worden samengevoegd tot een tempel, tot een geestelijk huis, tot een priesterlijk en koninklijk volk. Hebben we dat nog? Daar hebben we ook aan ontleend dat ons lichaam een tempel is. En dat betekent dat wij dus het woord van God zouden bewaren en beheren. Want dat is wat een tempel doet. Een tempel is een tempel omdat het woord van God daarin bewaard wordt. U weet wel, 10 geboden in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen enzovoorts. Dat is het. En aangezien God woord is, woont God dus in de tempel. Hoewel los van de symboliek, zei Salomo die de tempel gebouwd had, die zei God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En hij had net met handen een tempel gemaakt. Ik vind het leuk, ik vind het lef. Groot lef. Heb je net die tempel gebouwd voor een heleboel geld met hoge belastingen, lezen wij in de Bijbel. Volk ging eronder gebukt vanwege de kosten. Heeft hij een tempel gemaakt en dan zegt hij, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Had dat al eerder gezegd. Nou ja, zoiets. Maar God woont daar wel, dat wil zeggen zijn woord woont daar, maar God is het woord. Dat is wat God is, hij spreekt namelijk. En hij zal vandaar ook spreken van tussen de Geribim op de Ark des Verbonds en wat het maar is. Er zijn talloze schriftplaatsen waar je die dingen in kunt lezen. Dus doe maar. Maar ze wond hem in doeken. Dat is dus ook het kleed van de gemeente. Wij krijgen trouwens linnen klederen, dat weet u toch. Iets dergelijks staat in Openbaring en zo. Hè? Ja. Weet u nog dat David, dat was de koning. En toen hij de ark naar Jeruzalem liet brengen, huppelde hij voor de ark. Nee, huppelde voor de... Een beetje Gronings heb ik nog wel in me. Maar goed, hij huppelde voor de ark. En tot ergernis van zijn vrouw, die een beeld trouwens weer is van het judaïsme. Ja, sorry, die vond het maar niks. Dan word je netjes gedragen volgens alle regeltjes en je mag niet uit de band springen. Hij sprong wel uit de band. In een linnen lijfrok staat er. Maar heel de Bijbel door, degenen die een linnen lijfrok dragen, zijn priesters. En zo worden priesters soms aangeduid. Lui die de linnen lijfrok dragen. En voor die gelegenheid deed David dat. Zij hem vergeven, want eigenlijk mocht het niet natuurlijk, naar de wet. Maar ja, hij was een profeet. En wat hij uitbeeldde is inderdaad Christus. Als het woord weer geplaatst wordt in Jeruzalem, zodat de wet weer zal uitgaan, dan is het de Heer die dat zal regelen. En dan komt hij in zijn hoedanigheid niet maar van koning uit het huis van David, maar ook als priester. Ja, niet naar Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En als hij komt, komt hij met heel zijn gemeente. Dus ja, dan heb je die scharen en gekleed in witte klederen en wat het maar was, hè. In het linnen, ja. Wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Dat is, hoe je dat ook bekijkt, het is een voerbak. Voedsel. Als je zegt, ik vind het ongelukkige symboliek, dan zeg ik, ja, dat is, vind ik eigenlijk ook wel ongelukkig, maar daar ga ik niet over. We weten alleen dat hier dus de Heer Jezus in een voerbak gelegd wordt en hij wordt beschouwd als waarlijk spijs. Waarom ook niet? Je bent in Bethlehem, dat heet het huis van het brood. Want Lechem is brood, hè, dat weet u. Hè? Het huis van het brood, daar waar het voedsel is. En u weet, we krijgen later in Johannes 6 of zo en nog een paar schriftplaatsen krijgen we uitbeeldingen van deze waarheid in de zogeheten wonderbare spijziging. En dat ik Johannes 6 noem is omdat daar de geschiedenis een heel lange toelichting krijgt over uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn. Dat kwam uit hem, maar hij zegt hem, maar ze zijn gestorven. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zodat je ineens een antwoord krijgt op de vraag, wat is dat eigenlijk, dat manna? Heb je er wel eens gelezen in, als dat manna kon, is het Exodus geloof ik ergens. Dan staat er, zij noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Ze noemden het dinges. Dat is eigenlijk man. Man is man of manna is eigenlijk het grote algemene universele vragende voornaamwoord van het Hebreeuws. Man. Iets als hoezo. Wat is dat? Ze wisten niet wat het was. Niettemin staat het erbij, want er staat bij dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Van het volgende vers. Manna is een beeld van het woord dat de Heer gesproken heeft. En de Heer zegt, jullie hebben het manna gegeten, uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn, Johannes 6. Maar ik ben dat ware brood, zij zijn gestorven, maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het brood des levens. Zie je? En dat hier in die voerbak gelegd wordt, ja, tel het maar bij elkaar op. Het huis van het brood, een voederbak, en Jezus ligt daarin. Het is misschien een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden, omdat er geen plaats was. In de herberg staat er dan en dat soort dingen meer. Maar het heeft wel een profetische betekenis en daar gaat het maar om. Zie je? Ja. Er was voor hem geen plaats in de herberg. benader inzien. Maar ja, dit nou wordt de standaard kerstpreek. Benader inzien, er is nog steeds geen plaats in de herberg. Of, oh, dat is negatief. Oh, positief dan. Is er voor hem plaats in uw herberg? Maar ja, dat is hetzelfde om, alleen van de andere kant bezien, hè. Er is voor hem toch geen plaats in de wereld. Hij wordt toch weggeredeneerd. Zal ik u wat vertellen? We zijn toch al vroeg op de dag. Oh, ik heb al een paar minuten, zal ik u eens wat vertellen. Ik leerde vroeger, echt, bloedserieus leerde ik. Ik weet niet van wie en waar, want dat vergeet ik altijd. Maar leerde ik van, nou ja, van de afstammelingen van David. Er is niks meer over. De enige die we nog kennen is Jezus uit de Bijbel. Want de Romeinen hebben er alles aan gedaan om al die afstammelingen van David te doden. Dat laatste is in zeker opzicht waar. Het schijnt inderdaad dat Jacobus en in ieder geval Judas... maar daar ook afstammelingen van nog eens voor de keizer gedaagd zijn. En ze konden zeggen, nou nee, jawel, maar wij zijn gewoon boeren. We hebben geen aspiratie meer. Waar ik dat nog allemaal gelezen heb. Maar in ieder geval, het zijn weg. Achteraf kom ik erachter dat ze echt niet weg zijn. En dat er weet ik hoeveel afstammelingen van David in onze dagen nog steeds rondlopen. En niet in de laatste plaats de lui met koninklijke waardigheid. Maar is het kwijt. Zie? Maar het wordt weggeredeneerd. Ik heb ook geleerd van huis uit. Nou ja, we kennen Jezus alleen maar uit de Bijbel. Want buiten de Bijbel weten wij er niks van. Daar komt hij niet voor. Toen riep iemand natuurlijk. Want natuurlijk, daar komt iemand. Ja, maar Flavius Josephus maakt nog melding van de Christus. En over Jezus die wonderen deed. En hij was de Christus. Daar staat er dan bij. En u weet wat ze daarop gevonden hebben. Dat iemand dat later ingevoegd heeft in de werken van Josephus. Maar dat doen ze met je Bijbel ook. Hè? Dan zeggen wij, maar er staat op. Zeggen ze, ja, maar dat is later ingevoegd. Stam pas uit de derde eeuw of zo. Bij nader inzien. Maar daar ga ik het niet over hebben. Bij nader inzien. In heel de wereld bestaan de overleveringen. Bestaat de herinnering aan een bezoek. Dat Jezus daar gebracht heeft enzovoort. Maar men wil het niet weten, men redeneert het weg. Men beschouwt de Bijbel dan toch ook in christelijke kring als een soort sprookjesboek. Staat wel in de Bijbel, maar denk maar niet dat je buiten de Bijbel er nog wat van terugvindt. En ik ben er stellig van overtuigd dat die neiging... Dat ook de basis is, de eigenlijke echte oorsprong van de zogenaamde Jodenhaat. Want antisemitisme is een helemaal idioot woord in dit verband. De mensen die wij kennen als antisemitisch zijn in hoge mate zelfs semieten. Dus ja, waar hebben we het over? Dat kan helemaal niet. Maar de Jodenhaat, die is niet door christenen uitgevonden hoor. Wie die mythe de wereld in geholpen heeft, weet ik niet. Waarschijnlijk de Joden zelf. Maar ze moeten ook beter weten. De Jodenhaat kom je in de Bijbel tegen in het boek Esther. Daar ben je toch een eeuwtje of vier voor Christus. Heb je dat nog? Dat is Jodenhaat. Waarom is die er? Nou, om alle sporen van het werk Gods in de wereld weg te werken. Want waar komt dat volk dan vandaan? We hebben het hier vaker gehad over Joodse identiteit en dat er ook een twijfelachtige zaak is enzovoort. Ja, dat kan nog wel zijn, maar we zitten toch met iets als een Joods volk. Waar komt dat dan vandaan? Waar liggen de wortels? En het antwoord is ja, in de Bijbel. Nou ja, daarnaast ook, want er is geschiedenis over geschreven, ook buiten de Bijbel om. Zie je? Wij weten het wel, maar het wordt weggeredeneerd. Hij schuift het weg. Alles wat maar enigszins de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis en dus het werk God zou kunnen bevestigen, wordt weggeredeneerd. Een van de methoden is deze. Wij kennen geen Davidisch koninkrijk uit het verleden. Ja, in de Bijbel, maar daarbuiten niet. Of een rijk van Salomo, of zo kennen we helemaal niet. Dat komt helemaal niet voor. Er zijn geen inscripties van. Nee, één antwoord is dan, mijnerzijds is dan, nou ja, gekken en dwazen schrijven hun namen op in rotsen en inscripties en beelden en weet ik veel. Je hoeft niet te verwachten dat David en Salomo dat gedaan hebben, en die deden dat dus ook niet. En nou zeggen we, ja, we hebben er niks van gevonden, dus het heeft nooit bestaan. Maar we lezen wel over een grote rijk van de grote macht van de Feniciërs die de hele wereld beheerste en overal handel dreven en overal terugkwamen, inclusief de Amerika's en al dat soort dingen. De Feniciërs. En gek, hè, daar lees je in de Bijbel niks over. Hoe zou dat nou komen, denkt u? Hè? Waar woonden die Feniciërs dan? In de Levant, in de oostkust van de Middellandse Zee. Ga eens kijken wat daar voor land ligt. De strookje van 3 kilometer breed dat men noemt Fenicië. Of gewoon heel Israël. Onder het gezag en de inventiviteit van Salomo. De meest wijze man in heel de Oud-Testamentische geschiedenis die ooit geleefd heeft. Heb je dat? Maar men redeneert het weg, systematisch. Nou ja, goed. Soms denken, daar kunnen we een heel bijbelstudieseizoen met gemak mee vullen met dit soort dingen. Maar of dat, het is geen bijbelstudie echt, dus ik voelde er ook niet de behoefte toe. Maar af en toe moet het me toch even van het hart, weet u wel. Van, oh man, wat een onzin allemaal. Nee, die dingen hebben hun sporen nagelaten in de geschiedenis. En wij zouden dat kunnen weten, wat God allemaal gedaan heeft. Het is allemaal na te vinden, na te zoeken. Hoe dat ook zij, er is in de wereld geen plaats voor Jezus. Net zo min als binnen het Jodendom. Je kunt, het is makkelijk genoeg om uit de Bijbel te laten zien dat de Joden in de dagen van de Heer Jezus wisten dat Jezus de Messias was of zou zijn. Hoe je dat maar zegt, dat is niet zo moeilijk. Bij gelegenheid vragen ze al een keer, zouden onze oversten nou echt wel weten dat hij is de Christus? En het antwoord is ja. Ach, niet allemaal natuurlijk, oké, niet allemaal. We mogen tegenwoordig niet meer generaliseren, weet u. Dus ja, nou, niet allemaal dan. Maar ze wisten het wel. Maar ze wilden hem niet. Ze wisten het wel, maar ze wilden hem niet. Want ja, als ze hem de ruimte gaven, dan betekent het dat er een einde zou komen aan heel de Joodse traditie, cultuur en wat het maar was. Ja. En aan het Sanhedrin. Kan ook meteen naar huis. Dat zei de baas ook, Caiaphas. Dan raken wij ons volk kwijt. En onze baan. Kunnen we de WW in. Maar die bestond nog niet, dus wat moesten ze dan? Wachtgeldregeling, bestond dat voor ontslagen politici, of weet je veel wat. Ze wilden het niet. En ik heb inderdaad Joden gesproken in de huidige Israël, in Jeruzalem, die inderdaad zeiden, als de Messias komt, komt een eind aan het Joodse leven en dan wordt Jeruzalem verwoest. Want dan komt dat nieuwe verbond dat beloofd was. Maar als je liever de wet hebt, onbegrijpelijk zegt u, liever de wet. Gros van de mensen die zich christen noemen, prefereren de wet. De regels, weten ze waar ze aan toe zijn. En verder, ja, schuiven de verantwoordelijkheid voor hun leven, hun levensweg, voor hun beslissingen in het leven, schuiven ze af op wet. Zo zijn de regels, zo zijn we opgevoed. Dit is onze traditie, zo staat het beschreven. De oudvaders hebben het al gezegd, de kerkvaders, de oudvaders, hoe ze maar heten, de ouden enzovoort. En daar houden we ons aan. En de Heer staat aan de deur te kloppen. Dan ben je een Laodicea. Heb je dat nog? Maar het is met heel de wereld zo natuurlijk. Er is voor hem geen plaats in de herberg. En wat die herberg is, ik hoop niet dat het uw eigen leven is. Niet dat ik dat verwacht, maar u bent hier. Dat vind ik op zich positief. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik ben heel blij dat u hier bent. Want anders sta ik hier ook maar voor Piet Snot. En als je voor Piet staat, is het niet best deze tijd van het jaar. Maar goed. Maar ja, doe maar. Maar voor hem is geen plaats. Maar de Heer zal plaats maken. Dat is wat hij doet. Vind je het Oude Testament ook. Onder het motto Rehoboth. De Heer gaat ons ruimte maken. Ja, ruimte in de eerste plaats voor zichzelf en voor zijn koninkrijk.